bij de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering duiken we in een van de grootste mysteries van de Italiaanse geschiedenis, of preciezer nog, van de Vaticaanse geschiedenis. Het is namelijk de verdwijning van Emanuela Orlandi. Sinds 1983 zoekt de familie naar een antwoord en gaan de wildste theorieën de ronde. Aanleiding is de nieuwe spectaculaire Netflix-serie Vatican Girl. Wij kijken samen vandaag naar die serie. Maar eigenlijk gaan wij nog verder, zoals je van ons gewend bent. Dus... Maar ik zeg alvast, dit is een aanrader, is ook direct een cultuurtip. Maar we gaan er langer bij stilstaan. Wat betekent dit grote verhaal voor Italië, voor het Vaticaan? Komt er ooit een antwoord van, ja, waar wijzen de vingers naartoe rond haar verdwijning? En waarom is het eigenlijk ook zo boeiend dat er een meisje verdwijnt? Want helaas gebeurt dat wel vaker. Maar dit is een apart verhaal. Maar eerst, ik zie hier al glaasjes, flessen, sterke drank.
We zijn al zo lang verantwoord non-alcoholisch, dat we ook af en toe... En nou, toen hebben we een inzending gekregen van Fiorito Limoncello. En die kunnen mensen misschien wel kennen. Dat is een interessant verhaal. Franco en zijn broer Benno Fiorito, dat zijn de vaders van deze limoncello. Siciliaanse citroenen. En dat is ook wel een mooi verhaal. Het zijn namelijk twee Nederlandse jongens met Siciliaans bloed. Wonen in Nederland en geven hun financieel zekere baan als consultant op voor het onzekere limoncello-avontuur. En inmiddels zie je overal deze, ze winnen prijzen ermee, deze lekkere, ze zeggen zelf artisanale, dat is altijd een beetje lastig, maar als zij het zeggen, who am I? Het komt uit Siracusa, daar komen de citroenen vandaan. En ja, ze importeren dus als Nederlands-Italiaanse jongens deze Fiorito Limoncello. Wij hebben gekregen een flesje en dito glaasjes om het voor te proeven.
Ik
waarvoor
vind het wel
dank.
Echt goed dat jij... Dit is gewoon ijskoud.
Ja, ik heb het gewoon zo koud mogelijk uit de vriezer en dan in zo'n cool ding.
Ze willen wel gewoon even eerlijk bij zeggen dat het nu, nou ja, begin van de middag is.
Begin van de middag?
Ja.
In de middag.
In de middag.
Ja, mensen missen dit.
Ja, klopt hè. Ja. Ik sprak trouwens, ik was een tijdje terug was ik in Parijs. Ja, je kunt niet altijd met de Thalys. Je kunt niet altijd naar Italië.
Terecht,
en daar kwam
hoor.
Iemand tegen.
Ja, oh god, ja.
En die sprak mij aan. Die ken ik al heel lang van vroeger. Van
maar dit was niet studeren. Jouw reisgenootschap?
Nee. Daar zou ik niet van zeggen dat die tegenkwam.
Nee, daarom.
Dus
ik ben
heel de mens aan.
Ja.
Maar die kwam op mij af. En het ging binnen 30 seconden over jou. Nou ja, is ook leuk. Oh. Maar en die zei, ja, ik mis dat programma in de middag zo.
Oh,
ja.
Oh,
okay.
Ik dacht, dit gaat over de Italië-podcast. Maar
nee.
Dit gaat ineens helemaal over BNR. Weet je nog?
Ja, vond ik leuk. Vond ik grappig.
In de middag. Ja. God.
Ja, Donatello is zo leuk. Ik dacht van ja, hallo, wij hebben elkaar heel lang niet gezien. Hou eens op over die Donatello. Dus ik ben toen boos weggelopen. Ik weet niet hoe we hierop kwamen.
Nou,
maar
je wilde bijna dat we in de middag. Ging jij bijna nippen van jouw limoncello van Fiorito?
Ik vind het wel vroeg voor limoncello, maar goed.
Oké, als jij er gewoon doorbrengt, dan ga ik. Oh nee, jij gaat eerst sippen. Ja, ik ben benieuwd.
Ik heb hier wel. Oh. Hier zijn wel. Doe sinds een jaar of 5 of zo, denk ik, niet meer van die dingetjes na het eten.
Nee?
Krijg daar koppijn van, joh.
Echt
waar? Heb je dat niet?
Je moet het ook niet meteen 6 doen.
Nee, je moet het niet meteen 6. Dat is gewoon
eentje is wel goed. Maar dit vind ik trouwens, wat ik er lekker aan vind, meteen. Ik vind hem niet te zoet. Hij is natuurlijk wel zoet, anders is hij niet te hakken. Maar het is niet te zoet.
Maar hij is hartstikke lekker. Maar bij ons, in de familie. Er is wel eens een kerst gierend uit de bocht gevlogen door limoncello.
Dat is toch wel leuk?
Omdat je
echt uit de bocht gevlogen?
Niet dat er tafels werden omgegooid en dat mensen uiteindelijk buiten in de kou hebben geslapen. Maar gewoon dat bijschenken ervan. Omdat je het toch...
Het drinkt als limonade.
Ja,
maar jongens, er zit hier wel 30%. Hè? 30%. Dus we moeten hier niet... Maar goed, wij nippen hier gewoon rustig vandoor. Terwijl we een van de mooiste... Ja, lekker zwaar ook, hoort ervan.
Ja.
Over een van de grootste mysteries uit de Italiaanse geschiedenis hebben. Nippen wij van Fiorito Limoncello. Mannen, dank voor het toezenden. Ik zou hem zeker goedkeuren. Ik moet zeggen... Ik denk dat ik hem nu wel wat vaker ga kopen. Omdat je geneigd bent om te denken, ja, wat is dat dan? Is dat dan Nederlands of zo? Maar ja, het zijn Nederlandse importeurs.
Ja.
Maar ze halen het gewoon daar vandaan. Ik vind hem lekker. Dat is het allerbelangrijkste criterium. Nou,
lekker.
Fiorito andiamo.
Ik heb een mooie tip trouwens.
Oh.
Over het meenemen van meer dan 100 milliliter.
Oh.
Dat was natuurlijk
een tijd zo. Is het een lifehack?
Nou, het is wel een beetje een lifehack.
Vertel.
Ik heb het gewoon eens gevraagd. Want als ik in Italië ben, denk ik van, goh, leuk om iets mee te nemen voor de podcast. Maar ik check geen bagage in en dat kan het niet. Toen heb ik het gewoon gevraagd op Fiumicino. Je kan dus gewoon onbeperkt meenemen. Die regel is er niet meer.
Nee joh.
Ik zweer het je.
Die 100 milliliter is weg?
Ja. Dat ligt aan de machines.
Sinds wanneer?
nou ja, sinds ze nieuwe machines hebben, daar was het een half jaar.
Waarin je alles gewoon...
Exact.
En dat is niet zo lang nog.
Nee, het is niet zo lang.
En niet alle aeroporten die hebben hem.
Nee,
hè?
Ze hebben het op Milaan.
Amsterdam heeft hem.
Amsterdam heeft hem. En Rome, dus als je terugvliegt van Rome, kun je gewoon die supermooie fles wijn die je zo lekker vond en daar een fles van wil meenemen. En je kunt niet inchecken of je vindt dat eng met je bagage. Kan dus nu.
Maar... als je van Amsterdam, wat ik laatst heb gedaan, Amsterdam, Verona,
ja,
die heeft
niet.
Hem niet.
Nee, hè?
Dan sta je daar met je Fiorito Limoncello en je Valpolicella.
En toen?
Nou, ik wist het.
Jij kon
het
inchecken.
Precies, dus ik heb het ingecheckt. Een grote koffer.
Mm-hmm.
Is dat heel lang geleden voor jou, dat je een koffer hebt ingecheckt?
Ik zeg niks. Ja, best wel een tijd geleden, ja.
Ja, ja. Het is allemaal duurzaam wat jij doet. Dus ik bedoel, ik.
Nou, als dat nou zoveel. Of we daar de planeet mee gaan redden met mijn.
Okay,
met mijn niet ingecheckte koffer.
Nee, dat weet ik ook
niet.
Je
hebt heel lekkere chocolade meegenomen. Dus ik
van Toron, hè? Ja, dat is ook wel eens lekker.
Dat ik af en toe.
Ja, dat vinden de mensen.
Ja?
Ja, dat vinden ze niet erg. Tenminste, zolang je nog verstaanbaar bent, is mij laatst een keer te kennen gegeven. Nou, en dat waren wij.
Ja, dat vind ik op zich een drempel die ik moet kunnen halen.
Mia sorella Emanuela. È scomparsa ormai da 37 anni. Emanuela was not an ordinary child. She was a Vatican girl.
Resta più che mai misteriosa la vicenda di Emanuela Orlandi.
Her kidnappers want to swap her for Aja.
The man who shot the Pope.
Terrorism is just a decoy to divert attention.
A propria mera dovrebbe essere la tua figura.
From some secret inside the Vatican.
Dit klinkt toch wel heel lekker?
Ongelooflijk mooi. Hou ik wel van.
Ja, toch?
No terrorist plot.
Abate is, hoe heet het, Italia Naxa.
Ten motivano di farlo.
It was a mystery, or it was the beginning of a mystery.
Sono stato tradito da chi ho servito.
This is a list of the expenses sustained
by the Vatican State for
Emanuele Orlandi.
È tutto un gioco di potere.
Nou, normaal laten we trailers niet zo lang horen, maar ik vind deze zo mooi.
Ja,
En er zitten een paar hele goed Engels sprekende Italianen in. Waar het misschien wat makkelijker te volgen is. Don, laten we beginnen. Kijk, jij volgt natuurlijk Italië al sinds jij je kan herinneren.
Zeker.
En hoort over Italië sinds je kan herinneren. Ja. Wat heb jij, want ik heb het pas later uiteraard gehoord. Emanuela Orlandi.
Ja, nou, ik moet je eerlijk bekennen. Veel verhalen ken ik ook wel latent.
Ja.
Hier moest ik heel hard graven. Omdat ik dacht, hoe zat dat nou? Hoe zat dat nou? En ik wist er niet het fijne van. Het enige wat ik wist eigenlijk was... oh ja, er was een meisje. Die woonde in het Vaticaan. Want haar vader had een baan daar.
Ja.
En die is op een gegeven moment volgens mij naar muziekles of zo gegaan. Nooit meer teruggekomen. Toen nog op allerlei vage momenten, laten we zeggen, gesignaleerd. Waarvan we nooit zeker hebben geweten of dat zo is. En het is gelinkt aan de toenmalige Turkse aanslagpleger op paus Johannes Paulus II. En dat is het enige wat ik daarvan wist. En bij mij is het toen in vergetelheid geraakt.
Ja.
Tot ik inderdaad, en jij was degene die zei, hey, Vatican Girl. Toen dacht ik, oh ja, wacht even. Ik keek op een avond, ga ik Vatican kijken? Of de tip wat was het een paar weken geleden? La Salvezza.
Tutocchia
de Salvezza. Ik heb dus toen Tutocchia de Salvezza gekozen en niet Vatican Girl. En toen jij me, toen ben ik weer, toen dacht ik, oh, dat gaat over die. Ik was het helemaal vergeten.
Ja,
en dat is heel groot nog steeds.
Het is nog steeds heel groot. Ook omdat het de hele tijd weer leven wordt ingeblazen. Omdat er weer bepaalde ontwikkelingen zijn. Ja, het is een cold case. Het is al 40 jaar een mysterie.
Ongelooflijk.
Een ontvoering van dit meisje wat toen 15 was. Eerst gelinkt inderdaad.
Maar is ze ontvoerd? Is dat wel duidelijk? Dat ze ontvoerd is?
Ze is verdwenen. Ja, ze is verdwenen. Dat weten we zeker.
Ja, zeker. Want ze is
er is nooit een lichaam gevonden. Nee. Dat weten we ook zeker. Ja. En er zijn allerlei belletjes geweest daarna. Inderdaad, is ze eerst gelinkt, is haar ontvoering gelinkt aan de aanslag op paus Johannes Paulus II. Twee jaar daarvoor werd hij, werd er een aanslag omgedaan.
Ja.
De KGB zou ermee te maken. De Banda della Magliana, Romeinse maffia-organisatie. Of eerder een beruchte groep Romeinse criminelen.
Dat is een aanslag die hij overleefde. Maar wel, hij was wel geraakt.
Ja.
Hè? Dus het was wel dat was wel een heftige...
Serieuze...
Die weet ik nog wel heel goed, want dat was wel een... Dat heeft er ingehakt, zeg maar. In de Italiaanse, maar ook in de in de katholieke gemeenschap. Want het was toch echt. Het was niet bedoeld dat hij het overleefde, zeg maar.
Nee.
Hij wilde hem gewoon een kopje kleiner maken.
Exact. Ja. Maar dus in die 40 jaar, echt tot op het laatst, in oktober 2018, weer het onderzoek heropend voor de zoveelste keer. Toen het Vaticaan toestemming gaf voor een DNA-onderzoek op menselijke resten. Die tijdens renovatiewerkzaamheden zijn gevonden in het hoofdgebouw van de Vaticaanse ambassade in Rome.
Hebben ze botten gevonden of zo?
Ja. Was het allemaal niet. Ze hebben op een gegeven moment nog graven opengemaakt binnen het Vaticaan. Dat was nog in een tijd, in 2019, toen ik een correspondent was. Dus het is iedere keer gebeurt daar weer iets.
Ja, en maar ze laten het dus niet los.
Ze laten het dus niet los. En vooral haar broer, haar oudere broer, die is daar nog altijd mee bezig. En dit is ook een van de hoofdpersonen in deze documentaire. Maar laten we eerst kijken wie zij was en waarom het niet zomaar een verdwijning was. En hier horen we een journalist die hartstikke goed Engels spreekt en prachtig kan vertellen. Dus dat ga ik niet proberen na te doen.
Emanuela was not an ordinary child. She was a Vatican girl, living in a building inside the Vatican, which means inside the borders of the Vatican. It's like a monarchy, and the Pope is the king. 0.2 square miles, with a population of just 100 secular people. It's a very unusual place.
A very unusual place. Ja, het is dus eigenlijk. Ze denken dat zij is, dat het niet zomaar toeval is dat zij is ontvoerd, maar dat ze dus een Vaticaans meisje wilde ontvoeren. Dus een van de weinige mensen die niet. Een van de weinige kinderen die daar wonen. Zo'n 100 mensen wonen daar. Of woonden daar in die tijd. En dat haar ontvoering als een soort drukmiddel, pressiemiddel zou worden gezegd. En laten we eerst kijken inderdaad wat jij zegt. In wat voor tijd was het? Begin jaren 80. Het was een ingewikkelde tijd. Een Poolse paus, laten we dat niet vergeten. Die heel erg ook. Zich bezig hield met geopolitiek.
Ja.
Het communisme was toen een gigantisch gevaar. Het was een samenwerking met Amerika. En deze paus wilde juist weer het communisme terugdringen. Niet zozeer ook uit ideologische redenen. Maar communisme is anti-geloof.
Ook, ja. Ja. Dus als maar hij was er natuurlijk ook in opgegroeid en had
zeker
gezien wat het allemaal.
Wat het teweeg brengt.
Dus hij had meerdere redenen. Ja. En hij heeft het succesvol gedaan, hè?
Zeker.
Mede.
Zeker.
Het communisme omver. Niet in zijn eentje natuurlijk, maar hij heeft er zeer een bijdrage aan geleverd. Als persoon. Dus niet alleen maar het Vaticaan.
Nee,
juist hij als persoon.
Ja, ja en, hij, en na haar verdwijning kwamen er dus vreemde telefoontjes. Met specifieke details en over wat ze aan had. Inderdaad, was ze naar muziekles gegaan. Maar buiten de muren van het Vaticaan. Dus ja, want daar is nauwelijks wat. Dus ze was daar naar school gaan. Dus daar heeft het Vaticaan altijd van gezegd. Ja, het is niet op onze op ons territorium. Niet op onze Vaticaanse grond. En in een paar van die telefoontjes werd gesteld dat Orlandi ontvoerd was om de vrijlating te bewerkstelligen van Mehmet Ali Agca. Een Turk die 2 jaar daarvoor een aanslag had gepleegd op paus Johannes Paulus II. Nou, dit is allemaal niet te verstaan, uiteraard,
nee,
voor het ondertitel. Maar het is om aan te geven. Ja, het is dus, er zijn allemaal dingen opgenomen.
Ja.
En het is dus, het bevat ongelooflijk veel, deze documentaire reeks. Het heeft 4 afleveringen van een uur. Het is echt de moeite waard. Ik vond grappig genoeg een artikeltje in NRC uit 1983.
Zo.
Waarin wordt gezegd van, nou ja, dat.
Het archief.
Uit het archief, dat er dus inderdaad, dat het hierom zou gaan. Dat dit wordt geëist en dat die man moet worden vrijgelaten. Maar die man, die wordt op een gegeven moment van A naar B verplaatst bij een voorgeleiding. En die zegt dan, ik heb hier niks mee te maken.
Die man, die de aanslagpleger.
De aanslagpleger.
Van,
ja. Dit heeft niets met mij te maken.
Oh. Dus die ontkent de betrokkenheid met de ontvoering van deze Emanuela.
Exact. En toen kwam het verhaal naar voren. En dat is eigenlijk, nou ja, ik kan het niet helemaal navertellen waarom dat het meest geloofwaardig nu zou zijn. Of in ieder geval verdient dat aandacht. Er zou maffiageld zijn gebruikt door het Vaticaan.
Oh.
Voor het steunen van de Solidarność-beweging. Het was namelijk het moment dat de paus, die was op dat moment in die zomer van 83 in Polen. En die heeft financieel deze beweging gesteund. Dus een soort anticommunistische steun. En hier legt deze journalist het opnieuw bijzonder goed uit.
I mean, Vatican was supposed to give money to churches, to missions, to Catholic institutions, not to political movements.
That's why there was no way that this could appear on the books of the Vatican Bank. So Bishop Marcinkus turned to Roberto Calvi.
The problem was, at the same time, Calvi was heavily involved in laundering money for organized crime.
According to investigations, this is the way Roberto Calvi's Banco Ambrosiano was working with the Vatican Bank. Here we have the Banco Ambrosiano collecting money from private investors and mafia. Roberto Calvi couldn't use the money.
Dit gaat er even een tijdje door.
Dus er wordt hier gewoon gezegd dat uiteindelijk te maken heeft met gewoon letterlijke financiële banden.
Ja.
Criminele financiële banden, want maffia. En dat dat natuurlijk niet kon terugkomen in de officiële boeken van het Vaticaan.
Exact.
Maar dat er duidelijk geldstromen zijn geweest tussen Vaticaan en Polen.
Ja.
En die Solidarność-beweging.
Exact. En ze hebben dus ook getuigen die hier ook aan het woord worden. Die zeggen, ik heb in die tijd heel vaak van hele grote tassen met contant geld binnen de muren van het Vaticaan afgeleverd. En ik snap dat mensen dit van, wat is dit nou voor een raar complotverhaal? Maar geloof me, er is echt, daar hebben hele serieuze journalisten zich mee bezig gehouden. Het is gestaafd met documenten. En het enige wat je echt weet na het kijken van deze serie is dat er genoeg gewoon niet klopt en dat het Vaticaan niet alles zegt wat ze weten. In 2005 is het toen weer gaan rollen. Is het weer geopend. Toen is er namelijk een anonieme beller in het programma een soort opsporing verzocht. Werd gezegd, je verzint het gewoon niet. Het is een soort, hoe noem je die vent? Dan Brown. Ja, Dan Brown roman geworden.
De la mysterie.
Ja, die mysterie.
Ik ben niet mysterie, ja.
Nou, daar werd gezegd, zij is in het graf meegenomen, besef dat, van deze maffiabaas. En dus gaat dat graf maar open. Dus dat is ook weer een graf dat is open gegaan om te kijken of zij daar was. En uiteraard zijn de echte slachtoffers, naast het meisje zelf in de eerste plaats, want er is geen lichaam gevonden, maar het zal niet heel leuk met haar zijn afgelopen. Het is natuurlijk de familie zelf. En deze Pietro Orlandi, die heeft er zijn levenswerk van gemaakt. Iedere keer.
En die Pietro is die broer?
Ja, dus die broer is die oudere broer. En iedere keer blijkt dat het Vaticaan veel meer wist. En je hoort ook in de trailer dat zijn vader op het sterfbed heeft gezegd, ik ben uiteindelijk bedrogen door de mensen die ik heb gediend.
Want die vader werkte voor het Vaticaan.
Voor het Vaticaan. Die werkte daar voor de bank.
Ja, voor de bank.
Zoals je daar ook een postkantoor hebt.
Was gewoon een van de medewerkers.
Ja.
En die voelde zich bedrogen, want zijn dochter is van hem afgepakt.
Ja.
En hij heeft het gevoel gehad dat het Vaticaan nooit open kaart heeft
niet heeft meegewerkt. En uiteindelijk.
Heel wrang natuurlijk.
Heel wrang. Ja. Het lijkt er vooral op dat
ze iets niet kunnen vertellen.
Ja.
En dus proberen
exact.
Het. En wat ze dan niet kunnen vertellen, zou dit kunnen zijn.
Zou dit kunnen
zo'n geldstroom waarvan je denkt, oei.
Ja.
Want dat wil je natuurlijk niet dat er openlijk bekend wordt geweest dat jij gewoon met geld van de gelovigen, want daar komt het op neer, een bepaalde beweging hebt gesteund.
Ja.
Maar dat is ook nooit hard gemaakt natuurlijk. Want daar heb je allerlei andere dingen voor. Nou, tenminste, niet hard gemaakt in de zin, het Vaticaan heeft daar nooit aan meegewerkt om dat te kunnen bewijzen.
Ja.
Die probeert daar rook. Is er, zeg maar, die familie, die Pietro, die houdt wel vast. Is er in ieder geval duidelijk dat het Vaticaan meer weet?
Nou ja, er zijn gewoon. Je hebt toen de periode gehad met de Vatileaks.
Oh ja.
Dat er dus door de butler, nu wordt het een beetje een Agatha Christie roman. Die heeft toen documenten met journalisten gedeeld. Eigenlijk is het verhaal om de toenmalige paus Benedictus te beschermen. Die kon gewoon geen orde op zaken stellen. Dat waren allemaal mensen binnen die curie die een soort machtsspel hadden, onafhankelijk van elkaar. Ja, hij kreeg daar geen grip op. Dus eigenlijk het verhaal gaat dat deze butler die Benedictus wilde redden door dit naar buiten te brengen. Want hij dit gewoon niet. Nou, maar ook verschrikkelijke dingen als allerlei gigantische huizen die zijn gebouwd met kosten. Wat naar zieke kinderen zou moeten gaan. Ik zeg niet dat het Vaticaan een hele verziekte organisatie is. Maar ik denk wel dat daar binnen de regionen hoger en waar de paus niet altijd evenveel grip op heeft. En zeker Benedictus was oud, was echt een studioso, was iemand die vooral schreef.
Ja, het was echt met name een theoloog.
Een theoloog,
het was
inderdaad.
Weinig man van de mensen.
Ja, en ook nog minder een manager, wat je toch ook moet zijn, een staatshoofd. En iemand die daar
En je moet je mannetje staan, omdat inmiddels wel een publiek geheim is dat die curie vele malen machtiger is eigenlijk dan de rest.
Ja.
En als je paus heeft wel meer macht op papier.
Maar als je die macht van de curie tegen je hebt, ja, dan kun je bijna niet meer functioneren als paus.
Nee, want dit is ook een andere tijd, begin jaren 80, ja. Hoe in Italië, en inmiddels zijn we een reeks schandalen verder de afgelopen 15 jaar, van pedofilie tot corruptie. Nou ja, inderdaad, die curie die jij het nu al had, schandalen binnen de Vaticaanse Bank. En daar is altijd, de constante daarvan is dat het Vaticaan altijd op alle manieren dat binnenskamers wil houden. En ik denk, ja, ik weet niet, zijn jouw ouders heel gelovig?
Zeker.
En kijken die dan, ja, je hebt net een stuk chocola genomen.
Nou,
ik zal
niet.
Eventjes. Maar en kijk jij of kijk de mensen om jou heen die je over spreekt, kijken die nu anders naar het instituut, het Vaticaan? Ik heb wel het idee dat ze minder boven alles verheven en wel met iets meer
distantie.
Ja, distantie worden bekeken of
met iets minder aanbidding.
Ja, ja.
Mijn lezing zou zijn. En dan probeer ik het even los te trekken van mijn mening. Ik denk dat als ik kijk hoe mijn ouders en daar kijken, hebben ze wel fiducie in de kerkelijk leider als paus, als persoon.
Mm-hmm.
Hadden ze een paus Johannes II, hadden ze in de huidige paus ook wel. Ik denk niet dat ze dat in het Vaticaan als instituut hebben. Ik denk dat daar iedereen ongeveer, iedereen weet ik niet, maar veel Italianen wel van denken van ja jongens, tuurlijk is daar corruptie aan de gang. Tuurlijk zijn daar mensen die dingen, weet je wel. Hoe katholiek je ook bent, je kunt je ogen niet sluiten voor alle schandalen.
Nee.
Om het pedo-schandaal ook maar even te benoemen. Vertrouwen in een paus als kerkelijk leider is er bij, denk ik, de Italiaanse katholieken nog steeds wel.
Ja, maar
als instituut het Vaticaan,
ja.
Dat denk ik gewoon niet.
Echt, hè? En ik heb dat ook als consument meegemaakt. Want toen heb ik dus dit verhaal, toen ging er een graf open om te zoeken of ze daar lag. Lag ze niet. En toen vroeg ik in zogeheten voxpops. Dus dan vraag je de gemiddelde Italiaan, hebben we ook hier in Nederland, wat zij ervan vinden. Ja. En dat kun je heel lui en stom vinden als journalistieke vorm. Nou, ik vind het af en toe ook
soms,
wel leuk,
ja.
Om gewoon wat mensen aan het woord te
in plaats
horen.
Van alleen maar de zoveel als de deskundigen op laten draven. Ja.
Exact.
En dat zegt ook wel veel.
Ja, het zegt ook wel veel. Het zegt niet alles. Want
nee, natuurlijk niet.
Maar ik vond het gebrek aan het vertrouwen in het Vaticaan.
Uit?
Nou, dit heb ik er even toen weer teruggevonden.
Gli hanno dato l'autorizzazione, evidentemente sapevano che non c'era. Penso che questo è un mistero che non ne verranno mai a capo.
Io ho 86 anni, quindi so tutte le disgrazie che è successo al mondo, ma la verità quando la sappiamo? Non si sa. Che fine ha fatto? Non lo sappiamo.
Non si saprà mai, secondo lei?
Io dico di no, ormai è passato troppo tempo.
Nou, dit vrouwtje zegt dat we er nooit achter kunnen komen. Maar die eerste reactie vond ik interessanter. Die man zegt, want op dat moment was er een graf opengemaakt, want er was weer een tip binnengekomen. Ook weer op een Dan Brown manier, was er een anonieme tip binnengekomen van je moet gaan zoeken op die en die begrafenis binnen het Vaticaan. Daar waar de engel naar wijst.
Hou op! Echt?
Ja.
Dus het is bijna letterlijk Dan Brown.
Het Vaticaan
open.
Is het nou. En toen zei hij terecht, of tenminste terecht, ik denk ook terecht, het feit dat ze toestemming hebben gegeven.
Ah ja, we willen in de midden staan, ook in een chesta.
Exact.
Ja, waar weten ze dat het er is?
Ze hadden nooit toestemming gegeven om dat graf te openen.
Maar dat zegt heel veel over de fiducie in de openheid van het Vaticaans instituut, toch?
Exact. Als ze hebben toestemming hebben gegeven om dat graf te gaan bekijken, dan wisten ze dat het daar niet lag.
Ja.
Ja, en dat
zit natuurlijk ook wel een beetje in de Italianen. Die zijn ook niet heel erg fiduciosi. Dus die hebben weinig vertrouwen in instituties. En dat hebben ze niet in de Italiaanse staat. Maar waarom zouden ze dat in het Vaticaan dan wel hebben?
Ja, omdat het toch iets ook met toch ja, de plaatsvervanger van.
Wel,
van
maar,
God
ja, maar dus de persoon.
Ja,
en nogmaals, ik denk dat la persona, ik denk dat
moet
er veel respect
zien,
is.
Ja.
Il Papa, hè, de paus en zeker deze paus, Papa Bergoglio, die heeft de harten van heel veel katholieken wel veroverd met zijn menselijke manier, met zijn atto di povertà om daar niet te gaan wonen. Maar het instituut, il Vaticano, ik denk dat de gemiddelde Italiaan denkt dat daar heel veel mis is.
Heel, ja, hè?
Ja. Ja.
Maar hoe krijg je daar ooit, als je dus helemaal geen
schoon schip maken?
Ja.
Maar
ja,
dat kan alleen maar door.
Dan?
Nou ja, de drie kwart eruit.
Ja, ja,
dat is de enige manier.
Ja.
Want zolang er. Het is net zoals de. Weet je, ik denk dan altijd aan Virginia Raggi, de voormalige burgemeester van Rome. Die vanuit
van de
Vijfsterrenbeweging probeerde om schoon schip te maken. Terwijl daar duizenden, tienduizenden ambtenaren werken die soms al hun hele leven daar werken.
Ja.
Denk jij nou echt dat je als puppet.
Ja.
Hoe politiek je ook bent, dat je daar oordeel op zaken kan stellen als ze allemaal tegen je zijn. Denk jij als paus, om die analogie dan door te trekken, dat je echt een vuist kunt maken als je de hele curie tegen je hebt? Met allemaal mensen die daar hun anno il posto sicuro, ze hebben de macht. Daarom denk ik dat de gemiddelde Italiaan heel wantrouwig is jegens instituties, omdat het klopt dat die instituties al door de jaren heen nooit veranderen en dat zij de echte macht hebben. En dat geldt, vrees ik, ook voor het Vaticaan. Ik zou daar een keer onze collega Andrea Vrede over willen horen, want die heeft dat is natuurlijk ook de Vaticaanvolger voor de NOS. En ik ben benieuwd, zij heeft daar veel verstand van, vind ik altijd. Hoe kijkt zij naar dit? Want dit is een ongelooflijk mysterie. Waar fictie, alles door elkaar, joh.
Nou ja, en het treurige is ook dat er ook wel eens mensen in dit hele verhaal zijn opgestaan van, ik heb er ontvoerd. En toen bleek dat gewoon niet te kloppen.
Maar dat heb je natuurlijk ook. Dus de een van de ook... gek die denkt, exact. This is my minute of fame. Ja. En die maakt echt misbruik van. Dat dacht ik ook toen jij het zei. Dovice L'Angelo. Toen dacht ik, is dat niet een of andere fantasierijke man?
Ja.
Ik wil er niets aan afdoen natuurlijk. Maar dit is natuurlijk een case die vraagt, die de fantasie natuurlijk enorm beroert. Doordat ze niet is gevonden. Het lichaam is nooit gevonden. En iedereen speculeert er maar op los. En het Vaticaan, die daar misschien wel openheid van zaken over zou kunnen geven, die zeggen dus niks.
Nee, en af en toe komen er dus wel, want speculatie is één ding. Maar tijdens die Vatileaks-affaire is er ook een groot dossier gevonden over Emanuela Orlandi.
Oh.
Waaruit blijkt dat er echt nog dat er honderdduizenden euro's is betaald. Dat zie je gewoon helemaal in de overzichten. En dat ze waar wordt gezet, betaling, overplaatsing en allontanamento familiare van Emanuela Orlandi.
Oh.
En dat ze zelfs, is er op een gegeven moment een post, betaling van het overbrengen van het lichamelijk overschot. Iets van ergens begin jaren 2000. Dus
hetgeen zou ook betekenen dat ze dus inderdaad
al lang is overleden. En dat ze dus misschien inderdaad is begraven dicht bij huis. Maar kijk, oké, we kunnen nog verder in complottheorie dat die documenten zijn gemaakt. Maar er dingen zijn achtergehouden en niet zijn gedeeld om iets groters
te bedekken.
Te bedekken.
Ja, wat de tactisch
niet
kan
verdragen.
Dat geloof
ik inderdaad wel. Dat geloof ik inderdaad
wel. Ik moet alleen maar aan die arme familie denken. Waarvan die vader dus is overleden met het feit dat zijn dochter is verdwenen. Hij nooit afscheid heeft kunnen nemen. Nooit haar lichaam heeft kunnen zien.
Ja.
En die arme broer die leeft dus nog steeds. Hoe oud is die man?
Ja, zij zou nu eind 50 zijn. Ik denk dat hij begin 60 is.
Ja, dus hij is nog steeds een vitaal, denk ik dan maar. En die bijt zich een zwart. Maar die is eigenlijk, als ik heel wrang ben, geen stek verder gekomen in al die jaren.
Nee, maar het is voor hem absoluut geen afgesloten verhaal.
Mia sorella Emanuela is comparsa ormai da 37 anni. Noi non smetteremo mai di cercarla.
Kippenvel, hè?
Mamma mia.
Dus hij zegt hier, ze is 37 jaar geleden verdwenen. Dat was inderdaad op het moment van opname. Wij zullen nooit stoppen met haar te zoeken. En misschien is dat, want ik wist inderdaad toen dat ze bezig waren met zo'n Netflix-serie. Echt, er zit ook inderdaad nieuws in. Mocht je het helemaal hebben gevolgd. Maar ja, wie heeft het nou helemaal gevolgd? Ik wist ook echt de helft niet. En misschien, het Vaticaan is heel machtig, maar informatie en Netflix ook. En goed, ik fantaseer er even op los. Er zijn natuurlijk mensen die er wel wat van weten.
Natuurlijk. Hoe langer we wachten, die gaan op een gegeven moment ook het graf in.
Dat is waar. Maar dit komt misschien in de hele wereld uit. En het zal toch niet de eerste keer zijn dat er iets wordt opgelost. Kijk naar Amerika, zijn er ook podcastseries geweest.
Doordat de media doordat een onderzoeksjournalist of meerdere
zich erin vastbijt. Ja. Om antwoorden te krijgen. Dus misschien is dit wel een manier om meer antwoorden te krijgen. Of dat er nog meer vragen komen, nog meer theorieën. Ik vond het in ieder geval een ontzettende aanrader. Het is ongelooflijk mooi gemaakt. Ook voor mensen die gewoon weer eens mooie beelden van Rome en het Vaticaan willen zien. En ook van historische beelden van Rome. Want jaren 80 is inmiddels er ook bijna historie.
Ik vind in ieder geval 2 tot 4 avonden.
Ja.
Spannend kijkplezier voor de donkere maanden.
Ja, zeker.
Drink er iets lekkers bij.
Ja.
Misschien wel een Fiorito Limoncello.
Ja, ik geef hem 5 sterren.
Echt waar?
Weet je wie ze ook 5 sterren moeten geven?
De Italië Podcast.
Ja. Op Spotify of op Apple Podcast. Maakt niet uit waar dan ook. Abonneer je op ons, dat helpt ons direct om hoger in de rankings te komen en meer mensen van onze podcast te laten horen. Je zou ons er een ontzettend plezier mee doen. Wij bedanken jullie weer voor het luisteren en tot de volgende.
Alla prossima. Ciao, ciao.
Baby. BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.